Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee E. van Rooyen uit Noorderloos en vanavond zal dominee van Rooyen om 7:00 voorgaan in de Westerkerk. Vanaf vandaag zullen er weer voor elke dienst personen worden uitgenodigd. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte is volgende week bestemd voor de stichting in de Ondergrondse Kerk. Woensdag 10 maart, middag voor gewas en arbeid. En hopen voor te gaan, 's morgens om 10:00 dominee M. van Koten uit Elsweet. En 's avonds om 7:00 dominee T.J. Lucas uit IJsselmuiden. Aan het eind van deze dienst zal ouderling J.K. Abink worden toegesproken. Beide de diensten zijn woensdag in de Westerkerk. Zondag 14 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoopt voor te gaan 's morgens om 10:00 dominee A. Snoek uit Kesteren in Stiavelin. En 's avonds om 7:00 zal dominee Snoek voorgaan in de Westerkerk. In verband met de middag vervallen deze week de catechisaties. De komende diensten zal alleen het eerste vers van de opgegeven psalmen worden gezongen. De overige versen worden door de organisten gespeeld. In Stiavelin zal er niet worden gezongen. De liturgie voor deze dienst is de schriftlezingen, Exodus 30, van 10 tot en met 16, Matthäus 17, van 24 tot en met 27, en de zingen psalmen, psalm 60, het eerste vers, psalm 64, het negende vers, psalm 99, het achtste vers, psalm 108, het eerste vers, en psalm 89, het achtste vers. Dit alles, zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu gezang 5, het derde vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst voort met het zingen van Psalm 60. En daarvan het eerste zangvers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest, keer weer tot ons. Wij zijn bevreesd. En wat daar verder staat in Psalm 60, het eerste vers. In aansluiting op de wetslezing in de samenvatting, dat we samen zingen van Psalm 64 en daarvan het negende zangvers, dan zullen alle mensen vrezen, het werk verheffen van den Heere, zijn lof verbreiden en zijn eer. En wat daar verder staat in Psalm 64, het negende vers, direct in aansluiting op het amen van de samenvatting en van de wet des Heren. Gemeente, buig ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van wat beneden op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De Heer Jezus vatte dat samen in de hoofdsom, zeggende: Hoor Israël, de Heere onze God is een enig God. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, de schriftlezing, beide schriftlezingen, de eerste uit het Oude Testament, de tweede uit het Nieuwe Testament, Exodus 30, het tiende tot en met het zestiende vers en vervolgens Matteüs 17, vers 24 tot en met 27. Wij lezen samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Exodus 30, vers 10 tot en met 16, en Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed des zoenoffers, zondoffers der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen bij uw geslachten. Het is heiligheid der heiligheden, de Heere. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plage zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, die al die tot de getelden overgaat, de helft eens sikkels, naar de sikkel des heiligdoms, deze sikkel is 20 gera, de helft eens sikkels is een hefoffer de Heere. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaren oud en daarboven, zal het hefoffer des Heere geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft des sikkels, als gij het hefoffer des Heere geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heere om voor uw zielen verzoening te doen. Uit het Nieuwe Testament, Matteüs Evangelie, het 17e hoofdstuk, vers 24 tot en met 27, waar geschreven staat al dus, en als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden, uw meester, betaalt hij de didrachmen niet? Hij zeide ja, en toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tolle of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij, maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover de beide schriftlezingen. Er wordt wat afgeteld, gemeente. Ik heb het al zo'n klein beetje hier ruwschattend geteld, zo, want dat moet dan gedaan worden, hè. 30 toegestaan deze week, vanwege de synode speciaal afgekondigd. Elke keer van die communiqués van de overheid. Hoeveel zijn er vandaag weer besmet? 3000, 4000, allemaal tellen en nog eens tellen. En hoeveel liggen er nou in het ziekenhuis? En hoeveel zijn er nou op de IC opgenomen? En nog even verder, en hoeveel zijn er nou in Duitsland en in België en in Engeland? En tellen, tellen, tellen en nog eens tellen. Eén en al de macht van het getal. Ja, maar als het dan beneden dat getal is, en omdat het nog steeds boven het getal is. In de Bijbel is tellen een zeer verdachte zaak. De volkstelling die David ooit uitschreef, in 2 Samuel 24, staat u helder voor de geest, hoe dat het een plaag losriep van de hemel. Dat tellen van mensen past eigenlijk niet in het koninkrijk der hemelen. Maar hoe moet het dan? Hoe zal er dan ooit geteld worden? We willen daar in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest vanmorgen een ogenblik bij stilstaan. Naar aanleiding van het hefoffer, zoals dat officieel dan heet, uit Exodus. En wat in dezelfde lijn loopt. De ophalen, het vergaderen van de didrachmen in de dagen van de Heer Jezus Christus. En hoe dat de Heere daarop antwoordt. Vooraf zingen wij Psalm 99 en daarvan het 8e zangvers. Geef dan eeuwig eer onze God en Heere. En wat daar verder staat in Psalm 99 vers 8. Niet goed? Oh ja, dat is waar ook. Dat had ik al gezegd tegen mevrouw. Het gebed vergeten we eerst, voordat we gaan bidden. Zie je het nou, dat heb je nou met dat tellen, hè? Dan tel je alleen op het menselijke. Ja, wat zijn we allemaal mens om dat te vergeten. Afhankelijkheid van de Heilige Geest, de Heer wil erom gevraagd worden. Neem me niet kwalijk. Getrouwe, eeuwige en almachtige God, wat zijn we mens in ons menselijke doen en laten? Wat zouden we daar ineens wel naar de formule, afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest, maar het is geen automatisme. Het spreekt nooit voor zichzelf en het zal ook nooit automatisch zijn. Want u wilt zijn gebeden, Heere. Het gebed, daar waar de lijn, het spoor getrokken wordt, waar het verbond op rust en waarin u van al zo verre af zoudt willen dalen tot in de diepste diepte van alle stilheid, van alle vergeetachtigheid, van alle onbesef, van alles wat voortgekomen is en zo'n scheur en een afstand trok tussen u en ons leven, tussen de hemel en de aarde. Wilt u het overbruggen vanmorgen, Heere? Wilt u met uw Heilige Geest afdalen tot diep in ons leven en daar toepassen wat uw woord ons verkondigt? Maak het levend door de levende roepstem, zoals u sprak met een Mozes, zoals u sprak door de mond van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Maak het levend, Heere, zodat daar waar uw levende woord klinkt op de adem van uw geest, onze dood gekend zal worden. Daar waar het leven is en de warmte en de liefde en de ontferming, daar klinkt onze hardheid in door. En zullen we gewaar worden, bewust van wie we zijn van nature. Mensen die tellen op mensen. Mensen die tellen met gebrokenheid. Mensen die tellen met getallen. Met menselijk vernuft en menselijk begrip en menselijke logica. Heere, leer ons alzo onze dagen te tellen. dat het een wijs hart bekomt. Een andere telling, een andere wijze van leven, van inkleuren, van bekleden. Leer ons te tellen, Heere, nadat U telt. Zegent U zo deze dienst. Zegent U ons samen zijn, wat we nu weer enigszins in fysieke vorm mogen beleven. Zegent U de middelen waardoor we met thuis verbonden kunnen zijn. In onze huiskamer zegent U de middelen waardoor het wereldwijd bekend kan worden gemaakt. Laat het breed mogen worden uitgestrooid als een zaaier op het veld het woord op de akker neerstrooit. Komt U zo, Heere, met de werkzaamheid van Uw geest, die ons ontdekken zal als een gesloten aarde, onwillig, tegenstrevig, die ons zal ontdekken als geen reden hebbend, geen grond, geen aanspraak, geen recht. Heere, het alles ziet af van ons, het alles ziet op tot U alleen. Wilt U zo komen, Heere, en Uw woord tot leven wekken, en ons de weg weer wijzen. We zijn hem kwijtgeraakt. We hebben het spoor bijster geworden. Wij zijn van Uw woord en Uw geest vandaan weggegaan. Bewust, soms heel moedwillig. Luisterend naar eigen woorden. Op eigen beweging staand en met eigen krachten. Denkend zo te redden. Denkend de werkelijkheid te kunnen bevatten. Denkend. Onze systemen falen, Heere. Dat laat U in deze tijd zo zien. En wij maar hunkeren naar de oude orde. Wij maar verwachten dat het weer zal worden. Maar U keert, Heere. U keert dat menselijk hart binnenste buiten. Om zo buiten ons eigen leven, buiten de wereld, buiten de tijd, te mogen vinden die reden die U uit Uzelf genomen hebt. Een reden tot eer en tot de verheerlijking van Uw eeuwig grote naam. Een reden, Heere, die tijd en eeuwigheid overspant. Een reden die vast is als Uw koninkrijk. Vast naar Uw eeuwige zekerheid. Breng ons terug, Heere. Ook deze ochtend, door de roepstem van Uw geest, door het licht en door Uw waarheid, breng ons terug, als uit de dood, uit de duisternis, te leiden naar Uw wonderbaar licht. Doe het, Heere, opdat er nog uit de diepte vandaan dode zielen mogen worden opgevist, en opgetrokken mogen worden in dat wonder van Uw genade, in dat wonder van die liefde, die zondaren nog lief had. Wonderlijk, Heere, laat dat mogen geschieden. Als we samen leren tellen, als we samen mogen luisteren, laat ons hart vervuld mogen worden van de werkzaamheid van Uw geest, opdat de telling des Heere ons leven tot een maat, tot een reden, tot een grond, tot een zekerheid, tot een uitzicht en een verwachting mag worden. Dan bidden we niet om onszelf, Heere, maar dan bidden we om Uw telling, om bij de getelden te mogen worden gerekend, opdat Uw roem mag worden uitgebreid, Uw koninkrijk mag worden vergroot. Zegent U zo, Heere, dat bidden we U in afhankelijkheid, tot vergeving van al onze zonden, enkel en alleen, omwille van Jezus Christus, Uw Zoon, onze Heere. Amen. Psalm 99, het 8e vers. Gemeente, na de preek direct aansluitend op het Amen, dat we dan samen zullen zingen Psalm 108 en daarvan het eerste vers. Psalm 108, vers 1, direct in aansluiting op het Amen van de preek. In het tiende vers van Exodus 30 gaat het over de grote verzoendag. De rechtvaardigmaking die als het ware getekend was als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging en daar met het bloed van de zondoffers als het ware verzoening deed in de duisternis van die ruimte, verzoening over de schuld, de rechtvaardigmaking. Maar waar blijft dan de heiligmaking? Want u weet dat die er even zozeer bij hoort. Rechtvaardigmaking, door het zoenbloed teweeggebracht, uiteindelijk het vervuld in het grote zoenoffer dat de Heer Jezus Christus gebracht heeft, is dat als het ware de rechtvaardigmaking, geheel naar de wil, onwederstandelijk, door de Heere zo geregeld, gedaan, gebracht. Maar dan komt dat andere terrein, daar waar de catechismus over spreekt, dat er na het afsterven van de oude mens een nieuw mens zal moeten worden geboren worden. De heiligmaking. En misschien kon het wel eens zo zijn, gemeente, dat dat in één adem doorgaat, als de Heere tot Mozes spreekt en hem het hefoffer laat inzetten. Het hefoffer is niet zozeer een offer dat opgeheven wordt in de beweging, die zijn er ook wel, maar dit is eigenlijk het offer wat het hoofd van de mens verheft. Want zo ging dat. Er moest geteld worden. En het tellen in de Bijbel, het tellen in de Hebreeuwse wereld, is altijd een bijzondere omstandigheid. De taal die de Heere geschonken heeft om zichzelf kenbaar in te maken, die kent eigenlijk geen tellingssysteem zoals wij dat kennen. Wij hebben woorden, wij hebben letters, maar de taal van het Oude Testament, de taal waarin de Heere kenbaar maakte wat zijn koninkrijk is, kent geen apart tellingssysteem, maar telt met letters. De eerste letter heeft een getalswaarde van 1. De tweede letter een getalswaarde van 2. Dus de A is ook tegelijkertijd 1. De B is ook tegelijkertijd 2. Daarmee bindt de Heere het tellen aan zijn woord. Dat moet u even weten, dat is even een klein technisch praatje vooraf, maar dat moet u eventjes weten. Dat heeft een reden. In de heidense wereld, de wereld van de Grieken en van de Romeinen, dat weten we, wij kennen naast het woord, kennen wij een heel apart eigen systeem van tellen. De hele wiskundige wereld is gebouwd niet op het woord, maar op telling. En dat tellen, dat heeft iets losgemaakt. Dat tellen is bijna een wereld, bijna een werkelijkheid geworden, die naast dat woord is komen te staan, waardoor er een concurrentie ontstond en als het ware een keuze lijkt te zijn gemaakt. Welke werkelijkheid is nou de uwe, die van het woord of de werkelijkheid van het tellen? De mathematische, de wiskundige werkelijkheid, de computermatige. De macht van het getal is ongekend groot. Onze hele economische werkelijkheid berekent slechts en alleen met getallen. De prognoses die gemaakt worden, de tijdstendens die geconcludeerd wordt, wordt allemaal gebouwd op getallen. Het beleid wat gemaakt wordt, zelfs door de kerk, is gebouwd op getallen. In de laatste tijd valt ons dat dwars, dubbel en dwars op. Elke dag weer rollen er uit de nieuwsberichten getallen tevoorschijn, waardoor het beleid bepaald wordt. En als het nou beneden dat getal is, en als het nou boven dat getal is, dan het getal lijkt te regeren. Dat moet u goed weten. Waardoor in de Bijbel, daar waar de Heere hierin voorziet, dat de mens een getal zal kunnen aangrijpen om daarmee op eigen benen, op eigen verstand, met eigen berekening een eigen werkelijkheid te creëren, om dat te voorkomen, hebben alle Semitische talen in het algemeen en het Hebreeuws, de taal van de Heere in het bijzonder, die voorzorg getroffen dat elk getal altijd een letter is, altijd gebonden zal moeten zitten, altijd vastgemaakt aan het woord. Hoe zit dat dan met die telling? En als je dan toch gaat tellen zoals de mens telt, nou daarin is de volkstelling van David natuurlijk het grootste voorbeeld. Hoe dat het de toren van de Heere heeft opgewekt, hoe dat het als het ware een aanstoot gegeven heeft op deze aarde, hoe dat er daar velen geslagen moesten worden om David weer terug te brengen op zijn eigen plaats, gebonden aan het woord. Een koning aan het woord van de Heere vastgemaakt, aan de Tora, aan de wet van God, waarvan het voorschrift sprak dat hij die elke dag moest lezen in plaats van te tellen. David was gaan tellen op weerbare mannen, op soldaten, op getelde krachten. Wij tellen zo vaak. Wij tellen met menselijke maten. En met die telling, daar hechten wij onze waarde aan. Daarmee creëren wij onze werkelijkheid. En moet u eens opletten hoeveel keer dat getal eigenlijk regeert. Dan moet u deze week nou eens kijken. Hoe dat tellen als het ware een soort antimacht vormt. Waaruit de meest boute conclusies getrokken worden. Hoe is dat in de Bijbel? Hoe wil de Heere dat er geteld wordt? Het tellen van de tijd? Het tellen van de mensen? Het tellen van de inkomens? Het tellen van de waarde? Hoeveel keren? Hoeveel malen? Eén keer in een jaar moest het volk geteld worden, de bekende volkstelling. En om daar dat gevaar te mislopen, dat gevaar waar wij zo mee geconfronteerd worden, ook in onze tijd weer, was er een nauwkeurig voorschrift. Dat voorschrift dat hield verband met het hefoffer. Het offer wat gebracht moest worden om het hoofd te mogen heffen. Zoals in Psalm 89 staat, wij steken het hoofd omhoog. Wij heffen het hoofd op. Waarom? Om de erekroon te dragen. En dan zit u midden in De heiligmaking van het leven. In één adem staat het er als het ware in Exodus 30 bij de inzet van deze vorm van telling. Dan wordt de volkstelling, wordt als het ware de methode, de manier waarop het volk geteld wordt. En waarop het geheiligd wordt. Wie zijn dat dan, die getelden van de Heere? Wie zijn dat dan, die mogen overgaan tot de getelden? Want zo staat het er. Dat is geen automatisch iets. Dan telt er niet meer wat wij in het menselijke tellen. Er telt niet geen leeftijd, er telt geen allerlei voorschriften. Er telt niet meer wat wij inbrengen, hoe dat we zijn, hoeveel dat we wegen, in welk jaar we geboren zijn, of we nu dit of dat. Er telt niet meer wat zo gevaarlijk is in haar mensenmaat. Altijd een macht wil oefenen, de macht van het getal. Is u dat wel eens opgevallen? Dat dat door de hele Bijbel heen telkens een groot gevaar is. En wat uitmondt in het getal van het beest. Wat uitmondt in dat gevaarlijke getal 666. In dat berekenen van mensen. In dat toveren met die getallen. En daarmee een schijnwerkelijkheid opbouwen. Daarmee een macht creëren die langzamerhand in de Bijbel onthuld wordt als een antimacht. Zo mag er dus niet geteld worden. De Heere rekent daar radicaal mee af. Met dat tellen van mensen. Tellen van wat behouden is en verlorenheid. Tellen met de dogmatische logica. Tellen met het eigen verstand. Ik vind, ik meen, naar mijn telling, naar mijn opvatting. Want zover strekt dat tellen. Dat strekt zich uit naar de verleiding die past in ons hart, die past in de straat waarin wij de werkelijkheid willen vormen, waarin wij de dingen willen gieten. Maar de Heere leert anders tellen. Hoe moet die volkstelling dan elk jaar? Als er geteld moet worden, zo spreekt de Heere tegen Mozes, als gij de som van de kinderen van Israël opnemen zult, naar de getelden onder hen, die de Heere wil laten tellen, die mee mogen tellen in het koninkrijk der hemelen. Is dat verdienste? Nee, dat is geen verdienste. Dat maken wij er altijd van. Dan tellen wij weer met die menselijkheid. Dan tellen wij weer met dat menselijke voordeel. Dan zitten we weer te tellen met dat wat bij ons hoort. Nee, dat wat mag tellen voor het koninkrijk der hemelen. Dat wat geteld mag worden tot roem en tot heerlijkheid van die God. Die zich nog door onbekwame, door zondaren, door ondeugdelijken wil laten tellen. En zo gaat dat. Hoe gaat dat dan? Als u die som wil opnemen, zo spreekt de Heere tegen Mozes, opdat er geen aanstoot, want dat is die plaag, opdat er geen aanstoot zal zijn op deze wereld, geen plaag zal komen. Aanstoot. Dat is waar straks de Heer Jezus ook over zal spreken. Opdat we geen aanstoot zullen geven. Wat betekent dat? Dat betekent, gemeente, dat wie geteld mag zijn naar de telling van de hemel, wie zo geheiligd mag zijn onder dit zoenoffer van die halve sikkel, want dat was dan het concrete wat daarin te pas kwam, die gaf geen aanstoot op deze wereld. De kerk wil nog wel eens een aanstoot geven. Dominees in het bijzonder willen nog wel eens een aanstoot geven, zodat er een hele protestactie eroverheen rolt. Is niet goed. De vroomheid, de eerbied die u mag houden, de voorzichtigheid die wij erop na hebben, is niet gegeven om tot een aanstoot in de wereld te zijn. Is niet om nou eens te laten zien dat wij andere mensen zijn, zodat de wereld zal zeggen, dat zijn nog eens keurige mensen, die hebben het nog eens netjes gemaakt, dat zijn betere. De getelden van Israël waren nooit de beste mensen, waren nooit de meest deugdzame mensen, waren nooit die mensen waarvan de aarde zou zeggen, die verheffen zich als beteren dan anders. Zo mag je dus nooit gedragen. Als het onder de telling van de Heere komt, mag het nooit een aanstoot geven. Nooit zo'n vrome demonstratie. Nooit jezelf verheffen. Nooit denken dat je beter hebt. Dat je het beter doet dan die heiden die daar buiten loopt. Dan die mens die van niks weet. Hoe dan? Wat is dan die getelde? Dat is die mens die bijdraagt. Die een offer brengt. Een offer wat geen maat heeft naar zichzelf toe. Waarbij dat offer nooit mensen maakt die rijker zijn dan andere mensen. Dat offer brengt nooit armere mensen die armer zijn dan andere mensen. Er moest een hefoffer gebracht worden. Ten bedrage van een halve sikkel. Een klein prijsje. Maar in die daad die gebracht werd, werd er eigenlijk getekend dat er geen reden meer in je eigen hart was, dat de telling niet was van iets wat je uit jezelf, van jezelf, om jezelf doet, maar wat een bijdrage vormt. Een bijdrage aan het koninkrijk der hemelen, zoals dat in deze wereld, in deze tijd, zich present wil stellen. De Heere geeft iets mee. Aan licht, aan heiligheid. Hij geeft iets mee aan een getuigenis, wat door mensen gedragen mag worden. Als een bijdrage. Als een uitgestrekte hand om hulp te bieden, als een opening om aandacht te schenken, als een wijze om die wonderlijke liefde die ons leven getroffen heeft, die zondaarsliefde van de Heere, daar gestalte aan te geven, midden in de wereld, midden in de week, midden in de tijd. Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk, want binnen de kortst mogelijke keer beginnen wij weer te tellen met die menselijkheid. Beginnen wij weer onszelf te verheffen. Beginnen wij weer een reden in onszelf te zoeken. En beginnen we weer met die wiskundige telling, met die menselijke telling, met dat al te menselijke zelfzuchtige, ons eigen ik te bedoelen. U hebt iets gekregen van de hemel. Om uit te delen, om weg te geven. En dat getuigenis, dat heilige, dat draagt bij aan een wereld verloren in schuld. Dat draagt bij aan een mens die een gewisse dood tegemoet gaat. Dat draagt bij aan een telling die de dood in de pot is. Dat draagt bij aan een kleine naargeestigheid, aan een verstikkende telling van mensen. Dat draagt bij aan een wanhopige omstandigheid van voorgeschreven menselijke tellende regels. Dat draagt bij aan een ontsnapping aan al deze klemmen, aan al deze opsluitende getallen. Wie zijn de getelden? Wie zijn die geheiligden Gods? Wie zijn het die door deze manier van doen dat getuigenis naar buiten mogen uitdragen? Wie zijn het die over mogen gaan, want zo wordt het gezegd, die over mogen gaan naar de getelden, 20 jaar en daarboven, en dan degene die die halve sikkel moesten geven. Er waren geen rijken meer, er waren geen armen meer. Die telling was afgedaan. Er waren geen verrijkten in geestelijke zin en ook geen armen in geestelijke zin, dat was afgedaan. Er waren er niet meer die beter deden en die minder deden. Ook dat was afgeschaft. Alle menselijke telling was er niet meer. Er werd alleen nog maar geteld onder deze getelden met de eer van de Heere, met de lof en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dan werd er een bijdrage geleverd tot een gedachtenis aan het volk van Israël. Op zekere dag komen die drachmen vergaders, degene die drachmen, wat is dat een die drachmen? Dat is een munt die 2 drachmen waard was, een Griekse munt. En die 2 drachmen, die hadden zo om en nabij de waarde van een halve sikkel. Wat waren dit voor mensen, die Petrus ineens aanschoten, buiten op straat in Capernaum? Zei Simon, betaalt jouw meester die drachmen wel? Betaalt uw meester het hefoffer wel? Dat tempelbelasting, die prijs die noodzakelijk was om te leren te mogen behoren bij de getelden van Israël. Die prijs die symbolisch stond om duidelijk te maken in die handeling dat er iets van je uit moest gaan, dat je een bijdrage moest leveren, dat je een getuige kon zijn, dat je naar de waarde de eer van de Heere kon uitbrengen. Petrus zegt maar gauw ja, maar eigenlijk weet hij het niet. Eigenlijk weet hij het wel. De Heere Jezus had de belasting van de tempel nog niet betaald. En hij zelf ook niet. Het was die belasting die nog steeds doorging, maar die nu een tempelbelasting was, die nu een telling was, een Griekse telling onder die drachmen. En als Petrus naar huis toe gaat, dan is de Heere Jezus hem voor. Simon, wat dunkt u? Betalen de zonen of de vreemden de tol of de belasting aan de koningen van deze aarde? Jezus legt het uit. Wat eigenlijk het hefoffer is. Met deze gelijkenis. Hebben wij ook nodig om dat uitgelegd te krijgen. Want wat is dat nou, die heiligmaking? Wat is dat als de Geest uw leven vervult en het bekleedt met de klederen van de werken van dankbaarheid en genade, zoals de catechismus ons dat zo moeilijk leert? Wat is dat als ik dat kleed mag dragen wat de roemende eer van de Heere mag opleveren? Als ik in mijn leven van betekenis mag zijn en daarmee een getuige van het Koninkrijk der Hemelen, wat is dat dan? Wat moet daaraan vooraf gaan? Het hefoffer. Wat is dat hefoffer? Dat is tol. Een tolprijs, zegt Jezus. Hoe doen die koningen van deze aarde dat? Heffen die de tol nou van hun eigen zonen, van hun eigen kinderen, van hun eigen familie? Of leggen ze die tolprijs op om de doorgang mogelijk te maken aan de vreemden? Petrus wist dat. Natuurlijk, de vreemden moeten betalen, niet de eigen kinderen, niet de eigen familie. Dan zijn toch de zonen vrij, zegt Jezus. Dan hoeft de zoon toch niet te betalen. De Heer Jezus Christus als de zoon van de koning der koningen. De Heer Jezus Christus hoeft de tol niet te betalen. Omdat er niets van de telling van deze wereld hem in de weg zit. Omdat er niets van de verleiding van de telling van menselijke kant hem zal kunnen blokkeren. Opdat er niets van zonden en ongerechtigheid, hoe dat het zich ook telt met logica en voor de hand liggendheid, hoe dat het ook aannemelijk is, hoe dat het na te gaan is en een plaatsje krijgt in een werkelijkheid van al te menselijkheid, dat deert hem allemaal niet. De Heer Jezus is tolvrij. Maar de vreemden, die zullen de tol moeten betalen. Tol om de doorgang te kunnen maken. De enige prijs is dezezelfde halve sikkel die betaald moet worden als een uitgaande beweging die tot de dienst in de tempel, tot de dienst in de tent van de samenkomst in de tijd van Mozes moest worden afgelegd. Opdat al dat menselijke eruit zou zijn. Jezus is de enige die van nature de getelde is. En hij is het, die dan zegt, opdat we ze geen aanstoot zullen geven. Hebben die aanstoot weer? Hetzelfde woord als plaag. In het Oude Testament is het hier dat scandalon, dat aanstoot geven. Opdat we ze geen aanstoot zullen geven, ga naar de zee in je gewone alledaagse werk. Dat was het werk van Petrus. Ga naar de zee, werp een hengel uit, de haak uit, de vishaak. En de eerste vis die je ophaalt, dat was het dagelijkse leven van Petrus. Dat deed hij zo door de bank heen. Als je hem tegen kon komen van maandag tot en met zaterdag, dan was hij aan het vissen. Wat doet u? Wat doet u van maandag tot en met zaterdag? Waar bent u mee bezig in dat dagelijkse bedrijf? Wat voor werk doe je? Studeer je, leer je, zit je op school, zit je op kantoor, werk je op de akker, werk je achter het stuur, zit je weet ik het waar? Wat doet u? Dat dagelijkse, dat gewone doen en laten, daar gaat het over. Als u staat met uw collega's, als u komt daar in de straat met de mensen die daar met u meelopen, als u komt in de winkel, ik weet niet waar, met uw buren, met uw vrienden, met degenen die in uw buurt leven, waar u samen mee optrekt in uw bedrijf, om geen aanstoot te geven. om ze geen aanstoot te geven. Haal die vis op in dat alledaagse leven. Open de mond van die vis en u zult daar vinden een stater. Wat is dat? Een stater is een vier drachmenstuk. Een stater is een dubbele didrachmen. En een didrachmen was al een twee drachmenstuk. Dus hoeveel is dat nou waard? Die stater die gevonden wordt op aanwijzing van de Heer Jezus. Die stater is eigenlijk een dubbel hefoffer. Een dubbele prijs. Een volledige sikkel. Voor twee personen te betalen. Om ze geteld te krijgen bij de getelden waar de Heere zijn eer, zijn naam, zijn lof aan meegeeft. Als een zegen om die uit te delen. Als een genadegave om daar rijkelijk van mee te delen. Om die bijdrage te leveren. Het is een dubbele. Ga naar die mensen toe die dat ophalen. En betaal voor u en voor mij. Voor mij en voor u. Jezus betaalt met zijn lijden en sterven. Niet alleen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jezus betaalt met zijn lijden. Hij betaalt met zijn diepte. Met de dood. Met zijn bloed. Hij betaalt deze halve sikkel voor u en voor mij. Zodat met zijn kleed u bekleed mag worden. Zodat met zijn woord onze lippen mogen gaan spreken. Zodat met zijn licht onze ogen mogen gaan kijken. Zodat met zijn kracht uw getuigenis mag klinken, zodat met zijn beeld uw leven mag verschijnen. Daarom bindt hij hier, in die ene stater met die dubbele prijs van dat hefoffer, en verheft hij hier voor de prijs van zijn leven uw aangezicht en het mijne, opdat we als een wonder van de Heilige Geest, bekleed met zijn leven, bekleed met het werk wat hij deed en de kracht die hij oefent, bekleed met het licht wat hij uitstraalde en alles wat hij u en mij wil schenken, om in zijn naam het hoofd te mogen verheffen, om de erekroon te dragen. Ziet u hoe dat er geteld wordt? Let u er eens op deze week, als wij weer gaan tellen, tellen met de tijd, tellen met de getallen, tellen met de computer, tellen met de prognoses, tellen met al die mathematische dingen, tellen met het heidendom, tellen met de afgoden, die door het getal de macht willen oefenen. Die altijd verduistert, die altijd verdonkert, die altijd met kracht en macht, met geweld, de dwang oplegt, de macht van het in de kerk? Ja, in de kerk, daar moeten we het toch eens over hebben. De meerderheid? De meerderheid? We gaan een enquête, ik ben kerken tegengekomen waar enquêtes gehouden worden. En de meerderheid telt dan. Een kerkenraad, tellen, de overheid, de meerderheid, straks met stemmen. Hoeveel stemmen zijn er uitgebracht op, voelt u de macht? Ja, wat moeten we dan? Er is een andere telling. De telling van de getelden van Israël telt maar op één maat, dat het tot eer en de verheerlijking van de Heere zal zijn. Weet u, dan is er geen rijk meer en geen arm meer. Dan is er geen beter en geen minder meer. Dan is er geen voor meer en geen achter. Dan is er geen groter en geen kleiner meer. Want dan is het allemaal onder die ene maat. Als we dat eens mochten leren. Als de Heere ons vandaag eens over zou willen brengen. Om gerekend te mogen worden onder de getelden van het koninkrijk van zijn heerlijkheid. Dan is uw leven veranderd in een telling die aftelt naar het nulpunt en waar geen einde aan komt en die over de kop slaat en verongelukt in de mathematische telling van al dat Griekse en heidense. Maar dan telt er nog één ding. Dan telt er die eeuwige naam, die onder de hemel tot een troost, tot een kracht, tot een zin en een betekenis is, die de grootste schat is en het kleinste van betekenis geacht wordt, die de grootste rijkdom is, die zo min wordt weggeworpen, de eer en de heerlijkheid, daarvan een getuige te zijn. Dan is er een bijdrage voor hier en nu in beginsel, hier en nu ten dele en straks in eeuwigheid. Ziet u dat er maar één vast punt is, één fundament, één waarop die eeuwige en enige God telt de roem en de heerlijkheid van zijn naam. Dat ons zal mogen overbrengen, om te mogen worden gerekend onder de getelden van zijn koninkrijk. Zalig is die mens. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden en danken. Getrouwe, eeuwige en almachtige God. Zo anders stelt u, dat u alleen ons maar door de werkzaamheid van uw geest kunt leren tellen, gelijk u dat wilt. Onze tellingen belagen ons, verstrikken ons, beheersen ons. Onze tellingen met het getal van de mens, het getal van het beest, het getal van de zondaar, het getal van de onwillige, het getal van uw vijand, kleeft ons aan alle kanten aan. Heere, dat getal beheerst ons zodanig dat wij bijna het woord zouden vergeten. Bind uw telling aan uw woord, Heere, dat we dat in het lezen overdenken, dat we dat in het verstaan, als door uw geest met een levende stem mogen vernemen, om de cadans van uw telling als een uitgaande beweging. Heere, dan brengen we vanmorgen, door de weg en voor de prijs van de Heer Jezus Christus, dit hefoffer, en dragen we in Jezus Christus die prijs bij u terug, opdat ons hoofd, Heere, daarmee verzoend mag worden, gereinigd van al dat denken, van al dat tellen, van al dat overwegen, van al die logica, opdat ons hart verzoend mag worden met de weg en de waarheid van uw koninkrijk. Breng ons zo over, Heere, door middel van hem, die met zijn leven de overzetting heeft gekocht, de prijs heeft betaald, om niet alleen voor al onze zonden kwijtschelding, verzoening teweeg te brengen, maar ook als we straks de wereld weer ingaan en alles weer zo begint te tellen om ons heen, alles weer mee wil tellen in ons hart. Heere, mogen we in Jezus' naam het hefoffer van die halve sikkel vanmorgen brengen, waardoor we ineens niet meer die mens zijn die naar zichzelf telt, of voor de wereld telt, of voor de conventie stelt, of voor u weet. Breng ons over in Jezus' naam bij de getelden, die mogen bijdragen in deze komende week, als een uitgaande beweging, die met dat licht van de Heer Jezus Christus, met zijn woord, met zijn betaling, gedeeld in die ene stater. Heere, we bidden u. We bidden u voor de zieken, voor de mensen in nood. We bidden, Heere God, in een uitgaande beweging, mogen we eraan bijdragen. Mogen we uw naam er brengen. Mogen we door uw geest zo geheiligd zijn, zo geteld worden, dat uitgestrekte handen, uitgestrekte aandacht, uitgestrekte liefde mag meetellen om uw koninkrijk, uw eer en de roem van uw naam te mogen brengen. Neem ons zo nog in dienst, Heere, ofschoon wij van onszelf niet kunnen, omdat we te veel met mensen tellen. en kan er niets meer. Het getal van de mens eindigt op nul, eindigt op de dood. Maar Heer, als U ons overbrengt en ons brengt bij de zieken onder ons, als U ons brengt, Heere, bij al die mensen waar U uit wil laten delen, waar U een bijdrage wil schenken, neem ons zo in dienst. Als we U bidden voor de ernstig zieke zoon van een weduwe uit de gemeente. U weet wie het is. Wij mogen niet op onze namen tellen. Heere, we bidden hoe dat die moeder worstelt. Laat ons mogen meeworstelen aan uw troon. En laat ons samen mogen vinden in de verbondenheid dat er één reden is, één grond. Heere, dan vragen we niet meer om eigen bloed, want dat telt van mensen. Dan vragen we niet meer om eigen banden. Dan vragen we niet meer omdat het onze zoon is. Maar dan bidden we, Heere, mag uw eer, mag de kroon gedragen worden door een moeder die vraagt om haar zoon. Zegent u de zoon, Heere. Zegent u de weg. En laat ook daar gevonden mogen worden dat zelfs in de diepte, in de duisternis, uw licht mag schijnen. Ontfermt u zich over deze moeder en haar zieke zoon. We bidden u, Heere, voor Geert en Hanneke Koppelman, vrijdag getrouwd. U bracht ze samen, uw hand, onverkort. En Heere, nu gaan ze dat gewone leven in en worden er soms allerlei dingen gewoon. Die vlekken af en schaven bij. En het wordt al te menselijk. Uw liefde, Heere, laat die mogen blijven tellen bij Geert en Hanneke. Uw liefde, als met de gestalte van de hemelse bruidegom, die zijn kleed, zijn licht, zijn hart heeft willen schenken voor de prijs van zijn offer, zodat de Heer Jezus Christus door de liefde van Geert en Hanneke naar elkaar toe mag leven. Zo zal het gezegend zijn, Heere. Zo zal het een uitdelende werking hebben. Zo zal het heilig zijn, de heilige staat van het huwelijk. Wij bidden u voor de overheden. Straks met de verkiezingen op komst, we zitten nu al te tellen. Heere, als we moeten gaan stemmen, dat we dan niet zullen tellen met mens, met tijd, met rijk of arm, met voordeel of gunst, maar dat we mogen tellen op u, tellen op de eer en uw erekroon dragen. Mag zo de stem worden uitgebracht, mag zo worden geteld. Gedenk zo, Heere, de kerken. Gedenkt u zo in deze coronatijd, onze overheid hoog en laag, de maatregelen, al te veel geteld. Heere, schenkt u uw weg en waarheid voor Israël, voor de volken. Het tellen, leer ons zo te tellen, Heere, dat de wijsheid van uw Heilige Geest ons hart mag vervullen en een uitgaande beweging nooit meer aanstoot geven, nooit meer botsen, maar bij te dragen aan uw Koninkrijk, hier en nu, in de week die volgt. Als we weer in de klas mogen zitten, als ook de voortgezette scholen, voortgezet onderwijs. Heere, wees zo bij ons en leer ons in het overgaan in de weg van Jezus Christus te tellen als getelden van uw waarde, getelden van uw eer en heerlijkheid. Geeft u het mee, Heere, diep in ons hart. De prijs is betaald voor het lijden en het sterven en de opstand van Jezus Christus. Hoor en verhoor ons zo in de vergeving van al onze onrecht. Doe het om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, Psalm 89, vers 8 is de laatste zang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wat daar verder staat in Psalm 89, vers 8. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.